We zijn al een hele tijd bezig met de geschiedenis van Jozef. En daar gaan we ook mee door. We proberen iets te zeggen over hoofdstuk 48. We zijn geëindigd de vorige keer bij een klein stukje van 47 ook. Maar voor we daar aan toe zijn, eerst een paar teksten om even ons geheugen op te frissen. En dat komt natuurlijk ook uit diezelfde geschiedenis, de geschiedenis van Jozef. En dat begint in hoofdstuk 41. Dat is alleen maar nodig om de lijn voor vanavond te pakken te krijgen. Genesis 41. Vers 46. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. En u weet het nog, de Heer Jezus was 30 jaar oud. U weet misschien ook dat Ezechiël 30 jaar oud was toen hij begon. En dat Jeremia 30 jaar oud was toen hij begon. Want de Bijbel heeft gezegd, ooit, dat een priester op zijn 25e mocht gaan volonteren. Dan mocht hij 5 jaar meelopen. En op zijn 30e had hij dan zijn eigen taak. Geen toeval dus. En dan vers 50 van 41. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren. Die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Ephraim, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn verdrukking. Toen eindigden de 7 vette jaren en begonnen de magere jaren of de magere koeien. En dan uit hoofdstuk 46. Nee, 45. Hoofdstuk 45, ook als intro voor ons onderwerp van vanavond. Vers 7, waar Jozef zegt tegen zijn broers, die inmiddels kwamen om daar voedsel te zoeken, voedsel te kopen. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Hij zegt, niet jullie hebben het gedaan. Dat was wel zo, maar hij zegt, God heeft dat gedaan. Met een hele speciale bedoeling. Nu, iets verder. In hoofdstuk 48. Maar laat ik 47 het laatste stuk erbij nemen, want daar zijn we ongeveer gebleven. 47. Jacob leefde, vers 28. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob de jaren van zijn leven 147 jaar waren. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem, als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup. En zweer dat je mij goede tierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte, maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei, ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei, zweer het mij. En hij zwoer het hem. En Jozef, toen boog Israël, of toen aanbad Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Dan 48, waar ik graag naartoe wil met jullie. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei, zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Ephraim, met zich mee. Men vertelde Jacob, zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten. Daarna zei Jacob tegen Jozef, God de Almachtige is aan mij verschenen in Lus, in het land Kanaan, en hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken en u tot een menigte van volken maken. En ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu dan jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Ephraim en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Maar je nakomelingen die je na hen zult verwekken, die zullen van jou zijn. Bij het ontvangen van hun erfelijk bezit zullen zij onder de naam van hun broers gerekend worden. Wat mij betreft, toen ik uit Paddan kwam, is Rachel onderweg in het land Kanaan onder mijn ogen gestorven. Terwijl het nog maar een kleine afstand was om bij Efrat te komen. Ik heb haar daar begraven, langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Toen zag Israël de zonen van Jozef en zei, wie zijn dat? Jozef zei tegen zijn vader, dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen. De ogen van Israël waren echter zwak van ouderdom. Hij kon niet goed meer zien. Hij liet hen dichter bij zich komen. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien, maar zie, God heeft mij zelfs je nageslacht laten zien. Toen liet Jozef hen bij Jacob's knieën weggaan en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. Daarna nam Jozef hen beiden, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, en Manasse aan zijn linkerhand, en voor Israël, dus voor de oude Jacob, was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hen komen. Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegenen deze jongens. Zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, genoemd zal blijven. En zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen, maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hen op die dag. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Ephraim en Manasse. Hij plaatste Ephraim voor Manasse. Tot zover. Misschien kent u die geschiedenis. Het is heel goed mogelijk dat u hier al een keer eerder geweest bent en over dit onderwerp iets hebt horen zeggen. Ik heb er wel eens over gesproken. Maar nu staat het gewoon in het kader van onze voortgaande benadering van dit stukje uit de Bijbel. En ik wilde dat heel graag toch nog een keer heel helder maken, als ik het kan. Ik heb de Heer daar steeds om gevraagd en steeds woorden gevraagd, voorbeelden gevraagd om het goed te doen. Ik was een beetje gespannen vanavond. Ik wist niet waarom en ik weet eigenlijk nog niet waarom. Maar ik wil proberen om mijn gedachten met jullie te delen. In het Nieuwe Testament vinden we de brief van Jacobus. Dat is niet Jacobus, de broer van Johannes. Dat was een Johannes, een visser, en zijn broer Jacobus. En die twee werden beide geroepen en zijn de Heer Jezus gevolgd. En die Jacobus, die is al vroeg in de geschiedenis van de kerk, van de gemeente, gestorven. Herodes heeft hem gedood. Direct na de dood van Stefanus, die gestenigd werd, is Jacobus, de broer van Johannes, al omgebracht door Herodes. En toch hebben wij in onze Bijbel een brief van Jacobus. Dat is een andere Jacobus. Die Jacobus is een broer van de Heer Jezus, de broeder des Heren, zo wordt hij genoemd. Opgegroeid in Nazareth, in het huis van Jozef en Maria, hetzelfde potje gekregen, eten dan, misschien dezelfde kamer, dezelfde school, opleiding, precies gelijk. En er was nog één in dat gezin, waar ook nog vrouwen, ook nog meisjes, zegt de Bijbel. En die andere, dat is Judas. Dat is niet Judas Iscariot, die hem verraden zou, maar dat is Judas, de broer van Jacobus. Zo noemt hij zich. Ik ben de broer van Jacobus. Die broers geloofden niet in de Heer Jezus. In Johannes 7, het evangelie van Johannes, zeggen die broers tegen de Heer Jezus, nou, als je nou toch bekend wilt worden, dan moet je niet hier blijven hangen in Galilea, dan moet je naar Jeruzalem, dan moet je een reclamezaal kopen en dan moet je jezelf maar gaan presenteren. Dat zeggen ze eigenlijk. Maar de Heer Jezus zegt, nee, ik ga niet. Jullie tijd is er altijd, maar mijn tijd is er niet. En daar staat erbij in de Bijbel, zijn broers geloofden niet in hem. In korte tijd kan er veel veranderen. Een paar weken later is de Heer Jezus daar in Jeruzalem gestorven. En nu blijkt dat de broeders des Heeren, meervoudig, broeders, dus Judas en Jacobus, allebei vooraan lopen als het gaat om hem. En als Jacobus aan jou en aan mij een brief schrijft, dan schrijft hij dat hij een dienaar is van Jezus Christus de Heer. Nou, ik vind dat heel subtiel, maar ook heel mooi. Ik ben niet zomaar iemand. Hij heeft zich niet laten voorstaan op zijn afkomst, op zijn samen eten met hem, of samen spelen met hem, of samen naar de schoolbank, naar de synagoge gaan met hem. Ik ben een knecht van de Heer Jezus. En Judas zegt, en ik ben een broer van hem. Ik denk er net zo over. Dat is ook al mooi. En als Jacobus het heeft over de Heer Jezus, zegt hij niet, dat is mijn verwant, we mogen elkaar tutoyeren of zo. Dat zegt hij allemaal niet. Wat hij wel zegt is, Jezus, de Heer der Heerlijkheid. Hoofdstuk 2 van Jacobus, vers 1. In die brief van Jacobus staat, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, in die nu in velerlei verzoekingen valt. Ik weet niet of u die brief ooit bestudeerd hebt. Zal toch een keer moeten gebeuren voordat u Jacobus ontmoet, vind ik. Stel dat dat vanavond gebeurt, dan zit u toch met een leegte. Moet u even wat bijspijkeren. Nou, een beetje krijgt u mee, nu. Die prachtige brief zegt dat er een verschil is in verzoekingen. Er zijn twee soorten verzoekingen. De ene verzoeking die leidt tot de dood. Als u daar een naam, een voorbeeld bij wilt plakken, dan is dat het heel makkelijkste om daar Judas Iscariot bij te plakken. Hij wilde zichzelf wel en hij wilde geld wel. Hij had het geld lief, hij stal ook een beetje. Staat allemaal in de Bijbel hoor, ik verzin dit niet, dit kunt u lezen. En hij nam uit de beurs wat daarin gestopt werd, dus wat er aan gaven binnenkwam, dat was niet helemaal veilig bij hem. En hij heeft zichzelf een beetje verheven, hij wilde aan God gelijk zijn en hij had het geld lief en verkocht de Heer Jezus. Een verzoeking die als dat echt tot zonde komt, als dat zonde gaat baren, niet alleen als het een soort bevruchting is, maar ook als het echt een vrucht wordt, zichtbare vrucht, dan brengt ze de dood voort. Dat is een verzoeking. Dat is ook een andere verzoeking. En daar kun je ook een naam bij plakken. Dat is de naam van de Heer Jezus. Houd het enkel voor enkel vreugde indien u in vele verzoekingen valt, want dat leidt, lees door, tot de kroon des levens. Dus de ene verzoeking leidt tot de dood en de andere verzoeking leidt tot de kroon van het leven. Grote contrast is niet denkbaar. En van die verzoeking die ik nu net bedoelde, waar je de naam van de Heer Jezus bij zou mogen plakken, daar staat van, als je het nu niet snapt, als je het niet doorhebt, als je het niet begrijpt, vraag dan hem om wijsheid. Hij zal mild en zonder verwijt wijsheid geven voor jou om het te snappen. Nou, wie zou kunnen snappen dat er een verzoeking is, een moeilijke route is, die uiteindelijk leidt tot de kroon van het leven? Niemand van ons snapt dat. En dat is nu precies uitgangspunt voor vanavond. Jozef heeft in Egypte een hele moeilijke tijd gehad. Gevangenis, verwerping, miskenning, vergeten door. En dan wordt hij verhoogd. Hij wordt uit die kerker, uit de gevangenis gehaald. Krijgt een erezetel, wordt onderkoning in Egypte. Mag op de tweede wagen rijden. Iedereen roept eerbied, eerbied als het om hem gaat. En hij krijgt van farao een vrouw. Ik heb dat toen we daarover spraken, ook genoemd. Jozef kreeg een vrouw voordat de grote verdrukking aanbrak. Zo heb ik het toen even gezegd. Ja, maar dat is vandaag een hele discussie, weet je wel. Ja, nee, de bruid, jawel, maar die moet wel door de grote verdrukking heen. Of op zijn minst door een stuk van de grote verdrukking. De discussie is niet van de lucht. In evangelisch Nederland is het bijna not done om te zeggen dat jij en ik, dat de gemeente er zouden zijn bij de Heer Jezus opgenomen voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk gaat komen. Jozef kreeg een vrouw voor die grote noodtijd, voor die grote druk aanbrak. En hij kreeg al twee jongens, ook al voor die tijd. Dat kan ook wel in 7 jaar. Dat is voor ons ook een beetje te behappen. Dus dat zou heel goed mogelijk zijn. Dat is niet zo ondenkbaar. Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, baarde die beide jongens. De eerste, Manasse. Ja, dat was natuurlijk iets bijzonders. Dan ben je daar en dan zegt Jozef in de naam, want dat betekent, dat las ik met je, daarom heb ik dat even teruggehaald. We hebben even naar gekeken. We hebben ook de betekenis van die naam uit de tekst, dus niet uit mijn woordenboek, maar uit de tekst van de schrift gehaald. Manasse betekent, nu is mijn moeite vergeten. Nu is het over. Nu is het klaar. En ik snap dat. Je zult maar in de narigheid zitten, jaar in, jaar uit. En je zult maar geen uitweg zien. En op een bepaald moment gebeurt dan dit. Super, leuk huisje waarschijnlijk, neem ik aan. En alles wat je hart zou begeren. En dan komt deze geboorte. God heeft mijn moeite vergeten. Ik begrijp het. De hele christenheid schreeuwt om, ik wil van mijn moeite af. Ik wil die narigheid niet. Ik wil die periode van ziek zijn niet. Ik wil die periode van verdrukking niet. Ik wil een easygoing route. Ik wil, en als ik het niet lukt, als het niet lukt zomaar, nou dan ga ik naar een ander land. Ergens is wel een geneesheer of zo, weet je wel, zo'n profeet die het dan even moet doen. Of in ons eigen land zijn wel mensen die dat kunnen. Er zijn vast een paar podia waar dit allemaal kan. We willen van onze moeite af. We willen onze zorgen kwijt. We willen onze problemen kwijt. We willen een prachtige, schitterende toekomst zonder enige probleem. Zonder enig probleem. Ik hoop dat je dat niet alleen hoort bij de buurman. Misschien leest in een christelijk tijdschrift. Want daar en daar zijn conferenties. Als je daarheen gaat, ben je gelijk van je problemen af. Want die en die, die doet dat daar. En dat gaat echt door. Enfin, het gaat maar door. De reclamespots zijn niet van de lucht. Wij kunnen ons indenken dat dat, nou als er nou toch een vrucht komt uit ons, dan moeite vergeten. Halleluja, moeite vergeten. Daar ben ik af. Dat hebben we gehad. Dat is voorbij. Nooit meer zorgen. Nooit meer angsten. Nooit meer pijn. U hoort het bijna doorklinken in een bepaald lied. De tweede die geboren wordt voor die grote noodtijd aanbreekt is Efraïm. En daar staat erbij dat heeft Jozef als naam gekozen voor die tweede zoon van vruchtbaar in de ellende. Vruchtbaar in de ellende. Die beide jongens groeien op. Die weten ook niet wat hen overkomt. Ik weet ook niet wat ze op het schoolplein tegen de jongens gezegd hebben. Niemand weet dat. Maar ze lopen wel met deze naam. En dan komt het moment, en daar ga ik niet in detail over doorpraten, maar dat hebben we samen gelezen, dat Jacob oud wordt, niet meer zo goed ziet. Ook aan Jozef vraagt om zijn begrafenis te regelen. Dat doet hij. Dus heel precies. Hij wilde niet in Egypte begraven worden. Hij wilde in het land van de beloften begraven worden. Daar wilde hij wonen. Daar wilde hij zijn. Dat waren de toezeggingen van de Heere. Daar zou hij zijn en daarheen wilde hij gaan. En Jozef regelt dat. Is ook gebeurd. Als u het boek Jozua leest, dan is Jacob Israël een keer begraven in die oude grafplaats. Bij Hebron in de buurt. En dan komen die broers. Want de nood breekt aan. De noodtijd breekt aan. En de druk is zo groot dat ze geen koren meer hebben. En dat ze niks te eten hebben. En ze worden gedwongen om naar Jozef te gaan. Ze buigen als knipmessen. Ze hebben allemaal gehad. Hadden ze ook nooit gedacht dat ze ooit met hun schoof voor die schoof zouden buigen. Dat ze ooit een keer de knieval zouden maken voor hem. Die aartsdromen. Dat is allemaal eventjes naar de achtergrond gedrongen. Dan zegt op een bepaald moment Jozef wie die is. En dan worden ze bang. Dan krijgen ze het Spaans benauwd. Of Egyptisch benauwd. Ik weet niet hoe dat heet daar. Maar in ieder geval, daar is een soort angst gekomen van. Ja, maar nu vallen we helemaal door de mand. Nu krijgen we te doen met hem. En dan zegt Jozef, moest luisteren. Niet alleen ik ben niet haatdragend, of ik ben een aardige vent. Hij zegt, God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Het is een veel hoger plan. En dat hogere plan van Yahweh, dat heb ik willen dienen. En daarom ben ik vooruitgestuurd. Dus zijn jullie het niet die mij overgeleverd hebben, die mij hierheen verkocht hebben. Maar God is het geweest. Nou, dat is taal van de bovenste plank. Dat is geloofstaal. Daar moet je aan toe zijn, want anders dan roep je dat niet zo vlug. Zo ging het. Ze zijn verbaasd. En misschien was Jozef ook wel verbaasd dat hij dit kon zeggen tegen zijn broers. Als je ooit jaren moeite hebt gehad met je broer, je zus, of weet ik veel, je ouders misschien, of je schoonouders. En er komt het moment dat je het weer goed maakt. In Groningen is een oud gedichtje. Waar twee broers altijd ruzie hebben. En de oude moeder roept hen bij haar. Van ik ga binnenkort sterven. Dit kan toch niet? Straks staan jullie allebei bij het graf en dan hebben jullie nog steeds ruzie met elkaar en ik word dan begraven. Nou, zegt hij, ik maak het weer goed, maar voor mij is de lol er dan af. Dus de lol van de begrafenis. Dat is eigenlijk het gedichtje van, je kunt op alle mogelijke manieren prikkels krijgen om het weer goed te maken. Waarom zeg je zoiets? Ik ben er diep van overtuigd dat Jozef dit gezegd heeft, omdat God het liet zeggen, maar of hij er zelf aan toe was, weet ik niet. Ik denk van niet. En daar heb ik een grond voor. Nu is het zover dat Jacob, de oude Israël, een boodschap laat sturen. Het is zover, ik ga sterven. En Jacob vraagt om te komen. Jozef neemt zijn beide jongens mee en ze gaan naar het bed van Jacob. En dan gebeurt dit prachtige, schitterende tafereel. Jacob zegt, ik wil ze zegenen. Ik zie ze als mijn eigen jongens. Dus niet als, als kleinkinderen, maar als kinderen. Zo begint de taal. Hij benoemt ze. Zijn eigen. Tina zei zo pas, misschien in een losse opmerking, God heeft geen kleinkinderen. Heeft alleen maar kinderen. Dat vind ik mooi, dat is ook zo. God heeft geen kleinkinderen. U bent niet aankomen waaien, toevallig. U hoort erbij. En als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u bij hem. Daar staan ze dan. En dan gaat het echt gebeuren. De zegen van Jacob zal dus op die kinderen gelegd worden. En wat doet Jozef? Die denkt, nou weet je wat, de rechterhand van de oude baas, die moet maar het dichtst bij het hoofd zijn van de eerstgeborene. Dus hij regelt dat Manasse dicht bij die rechterhand staat. Dan hoeft hij niet zo ver te bukken en zo, niet zo ver te reiken. En Efraïm staat aan de andere kant. En ja, die man die is ook een beetje bijziend. Die had nodig een andere bril moeten hebben. U kunt allemaal invullen, maar hij kruist zijn handen. Ziet u wel, er is iets met het kruisen. Hij kruist zijn handen en legt zijn rechterhand op het hoofd van de jongste. Nog even terug, hè. Hoe heette die jongste ook weer? Efraïm. En wat betekende zijn naam? Vruchtbaar in de ellende. En Jozef roept nog, niet alzo mijn vader, niet alzo. En hij pakte de hand van de oude Jacob om dit allemaal te corrigeren. Hij wilde dat verleggen. Dus hij deed ook zijn best om het niet alleen met zijn woorden, maar ook met handelingen recht te breien. En Jacob zegt, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. En dit is voor mij altijd het moeilijkste. God bedient zich van iemand die vruchtbaar is in de ellende. Die zet hij voorop. En dat element moeite vergeten, dat komt daarna. Wat bij ons voorop staat, moeite, we willen eerst van ons probleem af, we willen van onze zorgen af, van onze ziektetoestand af, we willen alle zorg en moeite kwijt. Dat is bij God het tweede. Het eerste is vruchtbaar in de ellende. Ik hoop dat u dit ziet. Weet u hoe de Heer Jezus, de eerstgeborene van de Vader, zich voelde? Toen hij in Gethsemane was, toen zijn zweet werd als gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen, toen de Heer Jezus bad, indien het kan, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik heb een tijd lang zo enorm genoten van Deuteronomium 21, als een weerspannige zoon het helemaal niet wilde en er geen land meer te bezeilen viel, dan moesten die ouders die weerspannige zoon bij de oudsten van de stad of bij de oudsten van de gemeenschap brengen. En die moesten hem dan gaan stenigen. Nou, die afstand tussen degene die gestenigd wordt, die weerspannige zoon, en degene die de stenen gooien, dat is een steenworp ver. Nu weet u waarom dat staat in Gethsemane, dat hij zich van hen verwijderde omstreeks een steenworp ver. Daarom. En die stenen die hebben hem gestenigd. En dan werd hij aan een boom gehangen. Die weerspannige zoon, die inmiddels gestorven was. Die werd aan een boom gehangen tot zonsondergang. En dan werd hij er ook weer afgehaald. Raar, hè? Ziet u dan die Heer Jezus? Is dat de weerspannige zoon? Nee, dat is de zoon, Vader. Ik kom om uw wil te doen. Dat is niet de weerspannige zoon, maar de gehoorzame. Die niet als vrij man wilde weggaan. Misschien komen er te veel beelden bij elkaar, maar als het gaat om de knecht des Heren, dan kon die knecht, een knecht van een Hebreeuwse man, kon weggaan na 7 jaar, en dan kreeg hij nog geschenken mee ook, een stukje loon en zo, en een stukje goed. Maar als hij zei, ik wil niet als vrij man weggaan, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, dan werd hij bij de deurpost gebracht en werd zijn oor doorboord, zijn oorlelletje werd als het ware aan de deur geprikt, en dan was hij voor altijd slaaf. Maar je kon weggaan. Als je wilde. Je kon, als je 7 jaar gediend had, vrij weggaan. Ik ken iemand die zo naar de hemel had gekund. Nadat hij hier geleefd had, gesproken had, gediend had, was hij zo naar de hemel gegaan. En hij was met alle toeters en bellen daar ook begroet. Denk ik. Wie was die ene? Mijn heiland. Hij had gedaan wat God wilde. Nooit, nooit enige overtreding. Niets aan tegenstribbelerij. Niets aan weerspannigheid. Niks. Nul. Hij had zo de hemel kunnen binnengaan. Maar hij zei, nee, ik wil niet als vrij man weggaan. Dat had gekund. Maar dan zat u nog steeds met uw probleem. Zat u nog steeds met die last van zonde en schuld. Dan was dat nog niet weggedaan. Want ik heb mijn Heer... En ik heb mijn vrouw en die daaruit voortkomen, lief. En ik wil niet als vrije weggaan. Ik wil niet mijn moeite vergeten. Ik heb het nu teruggebracht naar de taal van ons stukje uit Genesis 48. Hoe kan ik overbrengen dat de Heer Jezus jou en mij zo intens lief had, zo bijzonder vond... dat hij niet als een vrije man wilde weggaan. Hij wilde vruchtbaar zijn in de ellende. Ziet u dat verschil? Jozef noemde zijn eerstgeborene moeite vergeten. En zijn tweede vruchtbaar in de ellende. Maar Jacob zei, nee, het is precies andersom. Het begint met vruchtbaar zijn in de ellende. En daarna... moeite vergeten. En dat is nu precies ons probleem. Stel dat je vandaag met een bepaalde zwaarigheid zit, een bijzonder nare situatie zit, en je zou er graag af willen. Zou je dan aan hem, mijn God, onze Vader, aan de Heer Jezus zelf durven zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Dat is moeilijk. Want als je dat zegt in de charismatische hoek, nou, dan word je aangekeken van, nou, die komt van een andere planeet of zo. Komen we ook. We zijn van het vaderhuis, dat is toch wat anders, denk ik. Dat is niet onze planeet. Dat was er al voordat de planeten kwamen. En daar ben ik van. Maar diep in je hart zou je eigenlijk moeten durven zeggen, hier ben ik. Paulus heeft daar... duidelijk iets over gezegd in de tweede Korinthebrief. Hij had een doorn in het vlees, een engel van de Satan, om hem met vuisten te slaan. Daarover heb ik de Heere 3 keer gebeden en hij heeft geantwoord, mijn genade is jou genoeg. Klaar. Daarom gaat de taal verder daar. Heb ik een welgevallen in zwakheden en in moeite en in zorgen. Daarom. Moeite vergeten is straks. Straks worden alle tranen van je ogen afgewist. Straks ben je bij de Heer Jezus. Straks is er geen pijn meer. Straks is er geen ziekte meer. Is er geen spanning meer. Is er niemand meer die op je tenen gaat staan. Niemand. Straks is alle moeite vergeten. Straks Manasse. Moeite vergeten. En nu Ephraim. God zet dat voorop. Hier in deze geschiedenis. En u kunt zeggen, ja, dat is te ver gezocht. Nou, dat mag. Maar ik ben er diep van overtuigd dat deze dingen profetische betekenis hebben. Dat dit verder gaat dan alleen maar een geschiedenis toen daar en daar gespeeld. Dit heeft te maken met u en mij, met Gods gedachten, met Gods weg. Gods weg is niet een easygoing way waar alles voor de wind gaat. Waarom riepen onze vroeger vaderen, voorvaderen in de kerk het bloed van de martelaren, dat is het zaad van de kerk. Zo riepen ze toen. Nou, moet je nu eens omkomen. Ja, martelaren. Nou, is het ziek zijn door iets moeilijker dan martelaar zijn? Nee, natuurlijk niet. Die hebben het veel moeilijker nog gehad. Waarom kan het nu zo zijn dat in China, waar de druk zo groot is, de kerk groeit? En waarom kan het zo zijn dat ook in Oost-Europa, waar de druk destijds zo groot was, de kerk groeide? Waarom kan het zijn dat in Noord-Korea notabene de kerk groeit? Hoe kan dat dan? Hoe kan het dat hier elke week een kerk gesloten wordt? Want er is geen belangstelling meer voor. Hoe kan dat nu dan? We zijn kennelijk het spoorbijster. We hebben helemaal uit het oog verloren wat Gods principe is. En Gods principe is niet dat het ons voor de wind gaat. Ze hebben mij vervolgd, zegt de Heer Jezus. Ze zullen u ook vervolgen. Wat ze aan het groene hout gedaan hebben, zullen ze zeker ook aan het dorre hout gaan doen. Dat is de taal uit Johannes 15 bijvoorbeeld. Het is zo helder als 2 keer 2, 4 is, dat Gods route een moeilijker weg is. En dat willen we niet. We zijn daar zo moeilijk in te passen. Want als je roept dat God alle dingen laat meewerken ten goede, dan krijg je weer zo'n lawine over je heen. Zo. Dat is inlegkunde of een schriftuitleg van het jaar nul. Of weet ik veel wat je allemaal te horen krijgt. Van alles krijg je te horen. Dat is nog steeds aan de gang. Dat is nog lang niet verstomd. En als je durft te zeggen, Heer, hier ben ik. En als je het over Job hebt en Job als voorbeeld aanhaalt wat hij daar zegt, wat hij zelf zegt. Ja, Job, daar kun je alles plooien mee gladstrijken. Dan gaat hij weer. Altijd is het hetzelfde verhaal. Maar laten wij nu eens één ding durven zeggen. We gaan nu met deze geschiedenis naar de Heer. De Heer, wat betekent dit voor mij in mijn leven nu, aanstaande maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag? Wat zou u daarmee bedoelen dan? Dat ik van mijn problemen afkom? Ja, dat komt. Om de moeite die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen. Echt, hij heeft het verdragen. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen. Dat komt nog. Dat moeite vergeten is pas aangekomen, zie ik, in de kinderen die u mij gegeven hebt. En nu moet Jozef leren wat hij eigenlijk al zei. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om een heel volk in het leven te houden. Maar nu moet hij het leren. En hij was het er nog niet helemaal mee eens. Dit is een verschuiving van Gods gedachten in zijn optie. En hij zegt, zo niet mijn vader, zo niet. Ik weet niet hoe vaak jij tot God geroepen hebt. Dit kunt u niet menen, Heer. Dit meent u toch niet? Dit kan niet. Ik dien u toch, Heer. Ik ben toch voor u? Ik ga toch aan de dienst? Ik zing mee? Of ik bestuur? Of ik doe iets? U kunt me toch niet betichten van slapheid? Zou u nu tegen de Heer willen zeggen, als u wilt een bepaalde route voor mij te gaan, dan wil ik met u gaan. Zou u naar Gethsemane willen gaan? Zou u naar het kruis willen gaan? Ik weet dat je de Heer Jezus niet bent. Natuurlijk weet ik dat. En je kunt ook niet voor mijn schuld en voor mijn zonden voldoen. Dat kan alleen één wel. En die is niet een Manasseman, maar een Efraïmman. Vruchtbaar in de ellende. En als ik nu Jesaja 53 lees, dan staat daar dat om dat moeitevolle lijden van hem, dat een grote zegen, een geweldige schade zal zijn van die behouden worden. Ik ben heel blij met de Heer Jezus. En ik zie het gebeuren. Dat als we daar in de hemel komen, in het huis van de Vader, dat de Vader zijn hand op hem legt. Dat heeft hij al lang gedaan hoor. Want hij is daar al gekroond met eer en heerlijkheid. Hij zit daar te schitteren. En alles in het huis van de Vader gaat een keer buigen. In de hemel sowieso, waar de engelen zijn. De engelen zijn niet in het huis van de Vader, voor zover ik zie. Maar daar komen we aan en dan zal de Vader zijn hand leggen op hem. Dit is het wat ik bedoel. Vruchtbaar in de ellende. En hij zegt, zie ik in de kinderen die u mij gegeven hebt. Daar komen ze aan. Allemaal gekocht, betaald. Zonder moeite? Nee, niet zonder moeite. Juist niet zonder moeite. Het komt niet voor dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Daar moet ik naartoe. Dat moet ik gaan doen. Ik kan het kruis niet uit de weg gaan. Ik kan niet zomaar verder. Ik kan niet zeggen, ik wil van mijn moeite af. Dan had hij zo naar de hemel gekund. En dan zat u nog een keer gezegd, hier nog steeds met uw last van zonde en schuld. Dan was u nergens. Maar hij wilde niet als vrij man weggaan. Hij wilde niet de man zijn die moeite vergat. Hij wilde die moeite nemen en op zijn eigen schouders leggen. En daarvoor boeten, daarvoor betalen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan tot op de laatste punt. Op het laatste druppeltje bloed. Alles heeft hij betaald. En dus is er een zegen. En dat is moeilijk. Ik weet dat dat een beetje zwaar klinkt. Maar het betekent echt in de praktijk dat ook gelovigen eens een keer moeten ophouden met, wij moeten zorgen dat we van onze moeite afkomen. Zou je durven zeggen, Vader, doe maar wat goed is, hier ben ik. Paulus zei, na die gebeden, 3 keer had hij de Heer gebeden, daarom heb ik hem wel gevallen in zwakheden. Weet je, dat is de kroon des levens. Jacobus 1, dat is de kroon des levens. Hij heeft hem al, de Heer Jezus. En je krijgt hem. Maar we moeten durven zeggen, Heer Jezus, we willen met u gaan. En met hem gaan betekent het lijden accepteren. De moeite accepteren. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Nog een keer die oude citaten van, weet ik veel, de oude vroede vaderen. Maar het is nog steeds hetzelfde. En nu krijg je een hele andere tendens, een hele andere teneur. En dat is zo snel mogelijk van onze problemen af. En met mijn God hoef jij niet ziek te zijn. En met mijn God heb jij het heel goed. Nou verder, daar gaat hij. Ik ken ze allemaal. Al die termen, al die kreten. Ze snijden geen hout. Er is maar één dat hout snijdt en dat is het kruis. Van hout. Het hout des levens. Dit is zo wezenlijk en zo nodig om te zeggen, dat ik niet anders kan dan dit heel zwaar onderstrepen. Hier vindt u profetisch al een enorm stukje vergezicht, vooruitblik over wat de Heer aan het doen is, ook in jouw leven. En dan begrijp je dat hij geweldige dingen heeft gedaan, dat God alle dingen laat medewerken ten goede, hun die God lief hebben, alle dingen, ook jouw oogprobleem, jouw oorprobleem, jouw rugprobleem, ook vul in. Want er komt een verklaring bij in Romeinen 8, wat die hij tevoren gekend heeft, die heeft ook bestemd om in het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En die hij bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ja, kom toch. Vruchtbaar in de ellende. Eerst vruchtbaar in de ellende. En dan moeite vergeten. Dat is de taal. Ik kan er geen andere taal bij bedenken. En of dat nu in het Fries klinkt of in het Grunnings, of zoals het hier in deze streek gesproken wordt, het is allemaal hetzelfde. De gekruiste handen van de oude Israël, van de oude Jacob, spreken boekdelen. En ook al wil iedereen zeggen, zo niet mijn vader, zo niet, dan zegt de oude baas, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het, mijn zoon. Het ontgaat mij niet, maar dit is de route. Deze boodschap ligt hier prachtig verwerkt in de tekst van Genesis 48. En ik vind het een sublieme tekst. Dat vind ik zo mooi. En daarom wil ik zo graag dat je dit ging meenemen naar huis. Dat je misschien vanavond tegen hem zegt, Heer, kruis u uw handen maar. En legt u alstublieft uw rechterhand op mijn hoofd. Als het moeilijk is, en dat doet hij. Als jij het moeilijk hebt en je gaat naar hem, dan zal hij zijn rechterhand op je leggen. Hij zal je zegenen. Dit is de route. Dit is mijn route met jou. Maar ik snap het niet. Ja, dat klopt. Dat komt nog. Je krijgt nog een andere bril. Dan ga je het heel anders zien. Maar nu geloof je dat ik met jou deze route ga, dat ik deze weg met jou ga. En vanaf het moment dat je zegt, ja vader, zo is het een welbehagen voor u geweest. Bijvoorbeeld, zo'n prachtige tekst. Waar de Heer Jezus dit zegt. Ja vader, zo is het een welbehagen voor u geweest. Vanaf dat moment komt er vrede. En dan komt er een verlangen om voor hem ten dienst, voor hem een zegen te zijn en door hem, door jou heen zijn zegen te laten stromen. Dat is de echte kern van deze bijzondere geschiedenis. De Heere zegene ons. Vader, dank u wel dat we zo hier zitten. Ik zit hier niet om te vertellen dat ik het allemaal zo goed gedaan heb. Ik wilde ook graag van zorgen af. En als ze mij iets aandeden of dingen legden op mijn pad, dan wilde ik het ook zo gauw mogelijk weg zien te krijgen. Ik wou eraf. En we hebben misschien allemaal wel de neiging om zo snel mogelijk van onze problemen af te geraken. Maar om nou te zeggen, hier ben ik. Sla mij maar. De knecht van God. Ik heb mijn rug gegeven aan wie sloegen. Ik heb mijn wang niet verborgen voor smadelijk speeksel. Ik heb mensen die mij de baard uittrokken laten begaan. U hebt mij het oor doorboord. Ik ben niet weerspannig geweest. Dat is de Heer Jezus. Vader, dank u wel dat u intens genoten hebt van hem. En dat doet u nog. Dat houdt ook niet op. Dat zal nog duidelijker worden. Maar we danken u dat het ook voor mij, voor ons, een route is die wij zouden mogen gaan. Vader, niet om de hemel te verdienen. Niet om een plusje te krijgen, om extra beloning te krijgen. We zijn behouden door het geloof in de Heer Jezus. Dat is niet uit onszelf, dat is een geschenk van u. Dat hebt u ons gegeven. Iedereen hier die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, heeft eeuwig leven. Komt niet in de hemel omdat hij zo trouw was in de moeilijke momenten. Komt in de hemel omdat hij geloofde in de Heer Jezus. En toch wilt u ons tot een zegen stellen. En die route tot een zegen stellen, tot een zegen zijn, vruchtbaar te zijn in de ellende, komt soms tot uiting. Wat spreekt er uit uw graf een heerlijk zaad, zo zingt een gezang, van eeuwig leven. Wat een genade als u ons zo nabij wilt zijn en ons zo wilt toerusten om iets van de Heer Jezus te tonen. Wat zullen we verbaasd zijn. Het staat haaks op onze ideeën. Wij willen graag een hele andere route. Maar u hebt deze weg voor ons en dat is de weg van het kruis. En we zingen heel makkelijk: in het kruis zal ik eeuwig roemen. Nu, we bedoelen eigenlijk dat de Heer Jezus daar was. Ja, dat vind ik geweldig. Daar zal ik altijd over door blijven zingen. Maar mijn eigen leven? Nee. Daar wil ik graag iets anders voor. Vader, ik leg het terug in uw hand. Ik kan het niet duidelijker maken. U wilt het in ons hart leggen. U wilt door uw Heilige Geest aan ieder die hier is vanavond duidelijk maken dat het heel persoonlijk ook voor ons is. Dat moeite vergeten straks komt. Dat vruchtbaar in de ellende nu concreet onze opdracht is. We willen u hartelijk danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen.